Ja, ik zou het zelfs niet altijd arbeidsmigranten noemen. Het zijn eigenlijk gewoon soms zelfs kleine criminelen. Mensen die gewoon denken, ja, daar kunnen we geld krijgen. En dan gaan we gewoon daar naartoe. En hier profiteren eigenlijk van de situatie. Ten koste van het draagvlak voor daadwerkelijke vluchtelingen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Global Gossip. Zoals jullie weten zijn we bezig met een reeks podcasts over de gemeenteraadsverkiezingen en meer specifiek de invloed van Europees beleid op gemeentes en ook op wat er gebeurt in de gemeenteraad. En daar gaan we vandaag mee verder. Vandaag spreken we over migratie met onze gast Gert-Jan Geling. Gert-Jan, welkom.
Dankjewel.
En naast mij zit zoals altijd Mendeltje van Keulen. Hi Mendeltje.
Hi Gert-Jan, wat leuk om hier weer te zijn in een ruimte met Gert-Jan. We hebben een aantal opnamen noodgedwongen allemaal via schermpjes moeten doen. Maar nu zijn we weer bij elkaar, dus dat is al heel fijn. En ja, wij zijn collega's, maar we kennen elkaar nog niet op deze grote school.
Nou ja, leuk om hier te zijn in ieder geval. Ik wist überhaupt niet dat er hier een podcaststudio was. Ik ben hier waarschijnlijk al heel vaak voorbij gelopen zonder dat ik wist dat hier allemaal speelde. Maar sowieso interessant dat dit hier gebeurt. En ik vind het leuk dat ik vandaag hier zit om hierover het onderwerp mee te mogen praten.
Ja, voor de studenten van de Haagse Hogeschool, dus op de vijfde verdieping van het Ovaal, is dit een hele mooie podcaststudio. En nu maar hopen dat die goed geventileerd is en dat we geen COVID-hotspot aan het creëren zijn.
Nog mijn vraagtekens bij, überhaupt bij de ventilatie op de Haagse Hogeschool. Dat terzijde.
Oké, vandaag gaan we spreken over migratie. En dan denken natuurlijk veel mensen meteen aan 2015. Hè, toen we echt spraken ook over een migratiecrisis. Toen kwamen er heel veel mensen uit Syrië naar Europa. En dat had natuurlijk ook invloed op Nederland. En andere voorbeelden van terugkerende thema's rondom migratie is ook vrij recent. Hè, toen er een crisis was in Afghanistan en uiteindelijk had dat niet de proporties van 2015, maar toen werd er ook van gesproken dat het eventueel terug zou komen. En daar willen we graag met Gert-Jan vandaag over praten. Gert-Jan, als we jouw cv bekijken, dan dat hebben we gedaan natuurlijk. En dat zien we een hele indrukwekkende lijst aan activiteiten. Je bent docent bij ons hier op de Haagse Hogeschool bij veiligheidsstudies. PhD-onderzoeker bij de Universiteit Leiden, auteur van verschillende boeken, columnist bij het Elsevier magazine en de Kanttekening. En tot slot ook nog lid van het Europese Radicalization Awareness Network. Mm-hmm. Nu is onze vraag, hoe zou jij jezelf het liefst omschrijven?
Ja, ik zat hier al eens over na te denken. En oud-Kamerlid Boris van der Ham, die omschreef zich altijd als lapjeskat. En omdat hij heel veel verschillende dingen op heel verschillende plekken deed. En dat vond ik ook wel een leuke benaming toen ik dacht, ja, hoe zou ik mezelf duiden? Ik ben niet iemand, laten we zeggen, een klassieke PhD die heel diep in één onderwerp duikt, daar alles van af weet en eigenlijk alleen maar daarover praat. Ik vind het interessant om eigenlijk bezig te houden met diverse thema's, maar ook daarondertussen dan de verbanden erin te zien en die te analyseren en daarover na te denken. En op het terrein van politiek, filosofie, religie, maatschappij, internationale ontwikkelingen. Dus ja, het is een beetje, je moet van heel veel dingen natuurlijk wel iets weten en dat ook bijhouden. Dus ik zal zeker niet claimen dat ik de ultieme expert ben op een van die terreinen. Maar het is wel zo dat ik, ja goed, wel met heel veel verschillende dingen bezig hou.
En je analyseert dan heel veel thema's, maar je produceert daar ook nieuwe kennis of verzamelde kennis in de vorm van boeken, publicaties, gesprekken. Vertel daar eens wat over.
Nou ja, toen ik zelf student was, ik heb ook verschillende studies gedaan, dus moest ik natuurlijk heel veel scripties schrijven. En toen was ik helemaal klaar met schrijven. Dacht ik, oké, dat ga ik nu nooit meer doen. Ja, een aantal jaren later zit je bij een uitgeverij en dan ga je boeken schrijven. Maar op een gegeven moment, je hebt een bepaald idee, dan denk je, ik wil hier verder mee. Ik wil het verder ontwikkelen en ik wil ook iets bijdragen aan het publieke debat over dat onderwerp. En ik probeer toch altijd dan een beetje iets in te steken wat niet al 100 keer gezegd is, maar waar je ook nog iets kan toevoegen. En ook te kijken natuurlijk, waar voeg je dat toe? Voor wie schrijf je? Hè, dus ik schrijf voor media die laten zeggen van links tot rechts. En ik vind het heel leuk om dan ook steeds een ander perspectief in te kunnen nemen. En andere aspecten te kunnen benadrukken. En dat is wel een beetje, misschien enerzijds mijn kracht, maar ook mijn zwakte. Je kunt natuurlijk onderwerpen heel erg, als je columnist bent, dan willen vaak mensen dat je een scherpe mening geeft. Hè? Dat willen media ook. Ik heb soms de neiging om sommige dingen een beetje dood te nuanceren. Maar juist als je voor verschillende media schrijft, kun je verschillende perspectieven aanvliegen en innemen. En dan zie je ook dat het altijd in heel veel kwesties gewoon verschillende kanten zijn die het waard zijn om belicht te worden. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. En ja goed, ik heb daar de ruimte voor, omdat ik dan op verschillende plekken eigenlijk wat kan schrijven. Dus dat is heel leuk.
En hoe combineer je dat met je werkzaamheden als docent?
Ja, mijn stelling is altijd, voor een column schrijf ik niet meer langer dan 1 uur werk ik eraan. Dus als het zeg maar langer dan dat, dan geef ik het op, zeg maar. Nee. Je moet een beetje, hoe zou je zeggen, op een gegeven moment heb ik wel geleerd om snel te schrijven en dan in ieder geval de punten gewoon op te zetten. Je moet er ook niet te lang over willen doen. Hetzelfde geldt voor een boek. Dat ja, binnen een jaar of zo, dan vind ik wel, dan moet het ongeveer af zijn. En dan heb ik het. En misschien is het niet perfect en dan over 10 jaar had ik een ander boek geschreven, maar... Je moet soms ook, ja, je moet efficiënt omgaan met de tijd en de middelen die je hebt. Dus dat. En dat misschien ook iets onderschrijven van anderen. Er zijn mensen die kunnen 10 jaar lang aan een boek werken, wat echt hun project is. Dat zie ik zelf niet zo zitten. Ik heb nog wel een proefschrift wat ooit af moet, maar dat is nu een beetje op de lange baan geschoven. Juist daarom eigenlijk. Omdat ik ook nog heel veel andere leuke ideeën heb. Ik denk, daar wil ik ook nog boeken over schrijven. Dus dat is een beetje hoe ik daar zelf in sta eigenlijk.
Ja. En heb je eigenlijk heel bewust gekozen om hier in het beroepsonderwijs les te geven?
Nee, ik ben eigenlijk een beetje heel toevallig erin gerold. Toen ik afgestudeerd was, had ik wat ander werk waar ik me bezig hield. En ik werd toen een keer gevraagd, ik was toen ook al begonnen met schrijven, het opiniestuk schrijven. Toen werd ik een keer gevraagd om hier een gastcollege te verzorgen. Volgens mij, ik ben niet bij social work geweest. Nou, ergens, ik weet niet meer precies, een aantal jaar terug. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik dacht, dit vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Dus waarom ga ik niet random solliciteren op vacatures? Dat heb ik onder andere bij European Studies gesolliciteerd. Daar ben ik niet aangenomen. Maar wel bij IVK. En ja, dat weten misschien mijn collega's helemaal niet. Maar als ze dit meeluisteren, ik wist überhaupt niet wat IVK was. En dat ik erop solliciteerde. Maar in die tijd had ik een huisgenoot. En die was student IVK in Utrecht. En ik vroeg, joh, mag ik jouw boeken eens zien? Dus ik ben toen op een middag zijn boeken door gaan nemen. En ik dacht, oh, nou, best wel deel dingen waar ik ook affiniteit mee heb. Ja, en juist omdat ik redelijk breed ook ben qua achtergrond. Dus ja, en dat werd een groot succes. En daar zit ik nu, het is mijn 7e jaar, nog steeds met veel plezier.
Ja. Wat doseer je specifiek? Is er een bepaald...
Nationale en internationale veiligheid. En daar gaan we het ook over rond natuurlijk van de Europese Unie hebben we dan uitgebreid. Maar ook onderwerpen die ook samenhangen met de migratie, bijvoorbeeld sociale spanningen, culturele diversiteit en de effecten daarvan op de samenleving. Dus dat zijn ook onderwerpen die regelmatig terugkomen. Dus dus ook daar ben ik eigenlijk verschillende balletjes binnen die opleiding een beetje hoog aan het houden.
Ja, het is heel breed en heel interessant. Zoals je weet heet onze podcast Global Gossip. En vandaag praten we over migratie. Dus we eigenlijk een vraag, is er op het moment eigenlijk een bepaalde gossip die jij met ons kunt delen, die op het ogenblik speelt in de wereld van internationale migratie?
In de wereld? Dus je bedoelt echt een roddel, zeg maar?
Of iets wat een beetje van de radar verdwijnt, wat wij misschien niet zo in de krant lezen, maar wat wel een belangrijk feit zou kunnen zijn.
Dat vind ik een lastige. We hebben natuurlijk een aantal crisis die heel veel aandacht vragen. Hè? Natuurlijk wat in Oekraïne gebeurt op dit moment. Wat denk ik een beetje... Afghanistan natuurlijk speelde. Wat een beetje onderbelicht blijft, denk ik. En dat is meer... de lange termijn eigenlijk van migratie en hoe we daar in Europa tegenover staan. Want we reageren heel erg van crisis op crisis op crisis. Wat is nu de actualiteit? We hebben nu Wit-Rusland bijvoorbeeld, dat was een tijdje enorm actueel. Misschien als straks in Oekraïne een conflict uitbreekt, dat we ook met een nieuwe migratiestroom. Maar ik ben wel eens benieuwd, en dat is altijd iets wat ik in het verleden was, politici en beleidsmakers, van denk eens na over wat is over 10 jaar, wat is over 20 jaar, wat is over 30 jaar. En wat zijn de ontwikkelingen dan? Maar het viel me al op dat daar ontzettend weinig over wordt nagedacht. He, en dat velen toch vooral bezig zijn met het hier en nu. Maar ik denk als je de crisis van de toekomst, als je daar optimaal op wilt kunnen reageren, dan moet je nu al beginnen met daar uitgebreid over na te denken. He, van klimaatverandering, de conflicten die dat met zich meebrengt. De politieke gevolgen van in dit geval uitbreiding NAVO en EU op Oost-Europa. Van hoe gaan we daar allemaal mee om? Mm-hmm. En ik heb toch het gevoel dat heel weinig mensen daarover nadenken. En soms ook wel heb ik de indruk dat veel mensen daar weinig over na durven denken. Omdat als je bijvoorbeeld denkt, oké, wat als nu het klimaat gaat veranderen, wat zijn dan de gevolgen? Hoe gaan we erop reageren als Europa? Ja, dan kun je natuurlijk soms ook wel gaan denken over doemscenario's in dat opzicht. Want als we nu al, laten we zeggen, in crisis zitten en een humanitaire ramp eigenlijk op de Middellandse Zee en in de Sahara, hoe zal het wel niet zijn met klimaatverandering over 50 jaar? En ik heb soms ook het indruk dat sommige politici en beleidsmakers daarom dat soort thema's maar liever niet aanraken, denken, dat schrijf ik door, dat is voor een volgende generatie. Ja, maar ik zou graag willen dat dat wel gebeurt, dat we daar wel nu over na durven denken.
Misschien dat hier ook een verschil zit tussen beleidsmakers en politici. Want ik heb zelf veel te maken met de Europese Commissie en ik weet dat daar veel aan scenario planning wordt gedaan. Mm-hmm. Veel verschillende soorten plannen. Maar ook de plannen van de Green Deal, wordt ook over klimaatmigratie gepraat, et cetera. Maar dat is beleid.
Ja.
En vervolgens komt dat op de tafel van de lidstaten, de raadswerkgroepen en tussen de ministers. En daar zie je dat bepaalde asielplannen al heel lang vast liggen.
Ja.
Omdat de lidstaten er niet uitkomen. Ja. Niet omdat de beleidsmakers geen goede plannen hebben.
Ja. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad zo. En in Europa natuurlijk met heel veel partijen waarover een heel complex thema. Daar gaan we misschien straks nog over hebben. Met de tegenstellingen die we kennen binnen de EU. En dan, ik stel me voor dat het ook heel lastig is. Maar dat ja, op Europees niveau kun je naar kijken. Maar je kunt natuurlijk ook in Nederland zelf hier naar kijken. Van, wat is onze rol daarin? En wat willen we dat onze rol daarin wordt? Maar opnieuw, ja, dat is toch vaak, in ieder geval vanuit politici, een korte termijnvisie. Terwijl we een lange termijnvisie denk ik nodig hebben op migratie.
Ja, want in een van jouw columns, hè, voor Elsevier, spreek jij je ook heel duidelijk uit, hè, over ja, maatschappelijk draagvlak voor migratie. Mm-hmm. En een van de dingen die jij voorstelt is dat je zegt, nou, er moet eigenlijk een kwotum komen. Hè, dus ja. Ja, om het uit te leggen, dat is eigenlijk gewoon een maximum per jaar aan vluchtelingen dat Nederland dan op zou kunnen nemen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Waarom je dat zo belangrijk vindt? Ja. En ook misschien ja, of dat zeg maar helemaal te rijmen is met de huidige verdragen, internationaal recht.
Ja. Kijk, waar we natuurlijk al denk ik al 20 jaar in zitten, is in de situatie waar we zien dat het draagvlak van migratie best onder druk staat in onze samenleving. We zien partijen die kritisch zijn, hè, op het aantal migranten, vluchtelingen, maar ook arbeidsmigranten, die winnen terrein. Als je lokaal kijkt, dan zie je natuurlijk ook soms de effecten ervan, met name in de crisistijden, 2015 hebben we het natuurlijk net al over gehad. De vraag is dan, ja, dat draagvlak is wel iets denk ik, waar we mee worstelen in migratie in Nederland. En dan heb je het bijvoorbeeld ook over een onderwerp als de absorptiecapaciteit van een samenleving. Dus hoeveel migranten kun je absorberen? Hoeveel migranten kan het systeem absorberen? Hè, als we het hebben over onderwijs, over de arbeidsmarkt. Maar ook sociaal, cultureel, de gevolgen daarvan voor een samenleving. Van hoeveel kunnen we absorberen? En ik denk, als je een van de kwesties van mensen kijken ze daar vaak op van grote aantallen, daar zien mensen vaak tegenop. Hè. Dan denk je, oh, is dat niet veel te veel? En op korte termijn ziet het dat ook dat het best op en neer gaat natuurlijk. Dat is ook logisch als je een crisis hebt in Afghanistan of in Syrië. Maar als je dan een kwotum bijvoorbeeld zou nemen, dan weet je, dan kun je daar op je systeem op inrichten. Je kunt ook het draagvlak, hè, kan daar steun misten, kun je daarmee steun door krijgen. Dus ja, dat zou ik dan zeggen, dat zou een oplossing kunnen zijn als je zowel een goed werkend systeem wil hebben en niet alle gemeentes willen die opvang regelen. Ja, hoe doen we dat? Hè? Dan moeten er de noodoplossingen komen, dat levert ook weer problemen op. Dus daar kun je ook beleid op maken natuurlijk voor de lange termijn. En je hebt natuurlijk ook dat de bevolking weet, oké, maar dit is het aantal wat we op gaan vangen en dat kunnen wij ondersteunen. En dan kunnen we ook kijken naar welke mensen willen we echt opvangen. Maar goed, als je het over die verdragen hebt, ja, dat staat op hele gespannen voet. Maar laten we wel wezen, de hele huidige situatie waarin Europa nu omgaat met vluchtelingen, staat op gespannen voet met al die verdragen. En we doen eigenlijk iets heel dubbel in Europa. Enerzijds zeggen we, oké, je bent welkom, hè, je moet hier op Europese bodem, kun je asiel aanvragen. Dan heb je alle rechten, et cetera, die je verdient. Maar we maken het ondertussen zo moeilijk mogelijk voor mensen om hier naartoe te komen. Met allerlei routes door de Sahara en over de Middellandse Zee en via Wit-Rusland, de bossen in Polen, waar mensen omkomen, mensensmokkelaars gefaciliteerd worden, waar we met Frontex aan pushbacks doen en met de kustwacht. Van verschillende landen en ook in Polen. Ze hebben een heel dubbel systeem gecreëerd. Juist omdat dat draagvlak in veel Europese landen gebrekkig is. En we desondanks wel geconfronteerd worden met migratiestromen. De mensengroepen die hier naartoe komen van vluchtelingen.
Oké, dus als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk, je kunt misschien beter eerlijk zijn over het aantal mensen die je kunt herbergen.
Ja.
Het herbergen misschien wel een goed
woord. Wild herbergen.
Of wild herbergen. Dat is beter dan zeggen van eigenlijk maken we daar geen maximaal zoals we nu doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd nemen we allemaal maatregelen die er in de praktijk op neerkomen. Dat een beetje vluchtelingen pesten eigenlijk.
Ja, survival of the fittest zelfs. Ja. Van wie overleeft het en wie niet. En wie heeft het geld om de mensensmokkelaars te betalen. Ja. Dat gaat niet meer over internationaal recht. Dat gaat niet meer over humanitaire verplichtingen. En dat weten we allemaal in Europa. Maar omdat we zo eigenlijk in een spagaat zitten. Van enerzijds we hebben verdragen en onze internationale verplichtingen. En anderzijds. We gaan niet iedereen uiteindelijk die hier naartoe wil komen, die willen we nemen. Dat heeft de huidige situatie gecreëerd. En dan heb ik liever, maak daar dan een heldere keuze in waar we ook gezamenlijk achter kunnen staan. En proberen dat zo goed mogelijk te doen.
Kunnen we daar een voorbeeld nemen aan een van de andere mondiale, internationale partners? Ik denk aan Australië en Amerika hebben natuurlijk wel arbeidsmigratieafspraken. Mm-hmm. Quota en green cards, et cetera. Maar gaan ook niet heel goed om met vluchtelingen die ze op bootjes in een grensrivier terugsturen.
Ja.
Zijn er wel goede voorbeelden van te bedenken?
Nee, eigenlijk, ik denk dat er heel weinig landen zijn in de wereld die, als je puur vanuit internationaal recht en humanitaire perspectief, dan zijn er denk ik heel weinig landen in de wereld die dat eigenlijk goed doen. Ja, je hebt natuurlijk landen zoals Canada, maar ja, die zitten natuurlijk in een geografische setting waar ze natuurlijk prima kunnen beslissen wie nemen we op en wie niet. En die maken dan heel vaak goede sieren, zeggen we gaan zoveel families opnemen, zoveel mensen. Ja, natuurlijk, als je Canada bent, dan kun je dat doen. En Japan, wij spreken, kan dat ook doen, want die hebben niet te maken met illegale migratiestroom. Maar bijna alle landen die dat wel hebben, die maken soms hele spijkerharde keuzes daarin, met verstrekkende gevolgen. Maar ik heb liever dat we daarin eerlijk zijn, dan dat we eigenlijk de huidige situatie voort laten kabbelen.
En hoe zou je kijken naar een land als Libanon bijvoorbeeld in deze context? Want dat is natuurlijk een heel klein land en met een enorme economische crisis, maar neemt ook, ik weet even niet precies het aantal, maar wel miljoenen, geloof ik, aan vluchtelingen op.
Ja, dat is bij Libanon geen keuze natuurlijk. Die mensen die komen de grens over. Hè? Palestijnse vluchtelingen natuurlijk in 48, 67. Nu in Syrië natuurlijk. Ja, Libanon heeft geen sterke staat. Dat is een zwakke overheid. Ik heb daar zelf ooit stage gelopen, de Nederlandse ambassade. Dat was 2010 was dat net voor de oorlog toen. Ja, toen was er al de Palestijnse vluchtelingen, de Irakese vluchtelingen die er al zaten. En daar kwamen ook nog de Syriërs. Maar ja, Libanon heeft er geen keuze in. Ik denk als de Libanezen die keuze wel hadden, dan zouden denk ik fors wat minder mensen zitten. Maar Libanon heeft geen controle over de eigen grenzen. En dat leidt er ook toe dat vervolgens, als die mensen daar zijn, dat ze in een verschrikkelijke situatie zitten. Want er wordt heel beperkt wat georganiseerd door de overheid, nauwelijks. Het zijn vaak humanitaire organisaties en privé-initiatieven. Maar je ziet natuurlijk ook de laatste jaren zie je dat er heel veel anti-vluchtelingen-sentiment weer is opgekomen. Met nu het idee van, de oorlog is nu in Syrië, is klaar, gaan we weer terug. Dat zie je trouwens ook in Europa natuurlijk. Hè. Sommige landen, denk aan Denemarken, die bezig zijn met het terugsturen van Syrische vluchtelingen. Terwijl daar natuurlijk, misschien het conflict is niet heel, heel heet, zeg maar. Maar ja, of het nou een goede situatie is om mensen naar terug te sturen, dat is een tweede.
Ja. Hoe kijk je naar opvang in de regio? Wat toch een soort mantra is van veel partijen als het gaat om opvang van vluchtelingen, zodat ze niet bij ons terechtkomen.
Ja. Ja, het meest logische is natuurlijk altijd dat buurlanden in instantie vluchtelingen opvangen. Dat deden wij ook natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Vluchtelingen uit België, die kwamen naar Nederland. Dus dat zie je altijd in de geschiedenis. Hè. De buurlanden zijn natuurlijk de eerste bestemming. Tegelijkertijd is natuurlijk het groot deel van de vluchtelingen wordt al natuurlijk in de regio opgevangen. Het overgrote deel wordt in buurlanden opgevangen. Hè. Dus als je zegt, we willen dat meer. Ja, oké, dat is logisch. Want daar gaan natuurlijk mensen als eerste heen. Maar dat gebeurt op dit moment al. Maar als we het hebben over, de vraag is eigenlijk van welke toekomst willen we dan vluchtelingen bieden? Hè, de opvang in de regio is wel veilig. De meeste landen ben je veilig. Maar de vooruitzichten zijn vaak beperkt als het gaat om economisch gebied natuurlijk. Als het gaat om hoe kun je ontwikkelen, hoe kun je toekomst bieden voor je kinderen. Werkgelegenheid, armoede, et cetera. Ik ben zelf wel een fan van Paul Collier van Oxford University, die ook een boek heeft geschreven met het idee van refugee cities. Zijn stelling is eigenlijk, zodra een hele grote groep komt, eigenlijk vluchtelingenkampen beginnen te ontstaan, moet je daar direct in investeren, door middel van bijvoorbeeld vrijhandelszones en allerlei belastingtarieven en internationale steun, om te zorgen dat dat het eigenlijk een soort van vluchtelingensteden worden, waar die zich economisch kunnen ontwikkelen en daardoor ook vooruitzichten kunnen bieden voor de mensen die daar zitten, zodat ze niet op een later moment uiteindelijk doortrekken, bijvoorbeeld naar Europa of de VS of wat dan ook. Maar de andere kant, dat kunnen wij wel lekker zeggen, maar uiteindelijk is dat het territorium van derde landen die daar misschien helemaal geen behoefte aan hebben, dat ook hun demografie daardoor veranderd wordt. Hè? Want landen als Jordanië en Libanon, die hebben natuurlijk forse demografische veranderingen ontgaan als gevolg van vluchtelingenstromingen, die ook een impact hebben op hun maatschappij, op hun politiek, et cetera. Dus vanuit ons is dat heel makkelijk gedacht. Maar het zou wel een deel bijdragen voor het voorkomen bijvoorbeeld van crisis zoals die in 2015. Omdat wat in 2015 gebeurde met de Syrische vluchtelingencrisis, het was niet de eerste stroom van mensen die hier naartoe kwam. Want de eerste stromen van vluchtelingen gingen naar Syrië, Libanon en Jordanië. Het was ook niet direct na het aanvang van het conflict. Dat was in 2011 begon die situatie. Eerste 11, 12 begonnen mensen al te vluchten. Maar waarom mensen in 2015 begonnen? Omdat toen die stroom begon, omdat mensen begonnen in te zien dat in Turkije en ook andere landen er geen vooruitzichten waren. Dat men vast zat eigenlijk in een erbarmelijke situatie in vluchtelingenkampen. Men had geen vooruitzicht op terugkeer. In Turkije waren de vooruitzichten erbarmelijk. En wat was dan het alternatief? Dat was doortrekken naar Europa. En toen ging het niet meer primair om veiligheid, hè, want men was in basis, overgrote deel was veilig daar. Maar het ging om van wat voor leven hebben we hier? Hè, wat is onze toekomst? Als die er niet is, dan gaan we naar Europa. Want Europa biedt wel een toekomst. En dat is natuurlijk ook de reden waarom de meeste vluchtelingen doortrekken binnen Europa. Hè, niet vooral in Zuidoost-Europa blijven hangen waar men aankomt. Omdat in Noordwest-Europa de beste kansen liggen op een beter leven voor jezelf, voor je kinderen, voor je familie, et cetera. En dat is een heel begrijpelijk mechanisme. Maar we hebben dan niet meer over, laten we de oorspronkelijke gedachte van veiligheid, waar ook vluchtelingenverdragen natuurlijk opgericht zijn. Het gaat natuurlijk om veel meer dan dat, waarom mensen hier naartoe komen. En ook daar, vind ik, moeten we ook eerlijk in zijn. Want daar draai je vaak ook omheen. Waarom komen mensen hier? Zelfs mensen die komen uit een land waar een oorlog is, komen vaak ook naar Nederland, omdat Nederland een goed systeem heeft en een goede toekomst biedt. En dat is heel logisch, dat is heel begrijpelijk, dat zouden we allemaal doen. Maar laten we daar wel eerlijk over zijn als we het hebben in de discussie rondom vluchtelingen.
Onze studenten van de podcastredactie, speciaal voor deze serie, zijn het land in geweest. Ze zijn naar Alkmaar geweest dit keer. Daar hebben ze met twee raadsleden gesproken. Met Gosse Postma van het CDA en met Bastiaan de Leeuw van GroenLinks. En je hoort in de reportage onze student Mark Savage praten met deze twee raadsleden over de vragen wat zij vinden van de huidige vluchtelingenopvang in Alkmaar.
Wat vindt u of uw partij eigenlijk van dat er in Alkmaar een asielzoekerscentrum staat?
Het CDA Alkmaar vindt het prima dat er in Alkmaar één asielzoekerscentrum staat. Eén is genoeg, want elke gemeente in Nederland moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het kan niet zo zijn dat gemeentes dan zeggen, nou, wij liever niet. En anderen moeten ze allemaal doen. Je moet spreiden.
Want er valt heel veel over te zeggen. En aan de ene kant, weet je, is het gewoon, vind ik, en ook mijn partij, zeg maar, ongelooflijk belangrijk dat je Dat we klaar moeten staan voor die mensen die het nodig hebben. Dus er komen een aantal mensen, wat je al schetst natuurlijk, de Taliban rukt op en die mensen die zijn in levensgevaar en die vluchten niet voor niks. En dat is ongelooflijk heftig, want dan laat je je hele thuissituatie laat je achter, je sociale contacten, alles wat je erop gebouwd hebt en je komt dan naar het koude, druilige Nederland. En dan het minste wat wij dan kunnen doen is zorgen voor een goede opvang en ze ondersteunen bij een goede nieuwe start. Dus daar hebben wij ook als lokale politiek gewoon een hele belangrijke en grote rol ook in. Om daar dat goed aan te pakken.
Wij zijn een grote gemeente, 100.000 plus. Dus dan moet je wat doen. Maar elke gemeente hoort wat te doen. Wel, zoals ze aanduiden dat ze een aanwijzing gingen doen en gemeentes gaan dwingen.
Ja.
Maar dan verlies je het draagvlak. Want je moet mensen niet dwingen, je moet het overleg, dat iedereen denkt van nou, zo gaan we het doen.
Maar het hele beleid begon natuurlijk vast te lopen, omdat heel veel gemeentes dat gingen zeggen. En op dat moment heeft de staatssecretaris dus gezegd, ja weet je, we kunnen mensen ook gewoon niet in gymzalen, sporthallen stoppen, evenementenlocaties stoppen. Weet je, die moeten gewoon goed en op een waardige manier opgevangen worden. Dat zijn we ook verplicht, want we hebben allerlei verdragen hebben we gesloten op dat gebied. Dat we vluchtelingen op een goede manier opvangen. En de staatssecretaris is toen overgegaan om dus aanwijzingen te doen. En dus gemeentes te zeggen, wij hadden hier een gebouw leegstaan van de Belastingdienst. Dus een gebouw in eigendom van de Rijksoverheid. Dat gebouw dat is. Toen rond in de tijd dat er heel veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen, is dat in gebruik geweest als een tijdelijk asielzoekerscentrum. Dus dat gebouw was gewoon weer heel snel in te richten, deuren opengooien en binnen 1,5 maand konden we daar 500-600 vluchtelingen op gaan vangen.
Je moet zorgen dat het door heel Nederland gespreid wordt. Ja. Dat is beter voor iedereen. Okay. Want dan integreert het ook beter. En dan worden die lasten gedragen, lasten tussen aanhalingstekens, gedragen door alle gemeenten. Dat zijn er 350 uit mijn hoofd of zo. Dus als je dat deelt, dan is het natuurlijk relatief weinig.
In december vorig jaar wees staatssecretaris Boekers-Knol uw gemeente aan om een opvang te verzorgen voor de toenemende komst van asielzoekers. Later bood hij zijn excuses aan en gaf hij toe dat ze eigenlijk niet zomaar konden verplichten om dit te doen. Ze verwees daarbij naar een Europees verdrag van de rechten van de mens als excuus. Nederland was volgens dat verdrag verplicht om asielzoekers op een menswaardige manier op te vangen. Wat vindt u als raadslid van dit argument?
Het is een kul argument, want wij zijn helemaal niks verplicht. Het staat nergens. En het Europese rechten van de mens is dat je asielzoekers op moet nemen, maar Polen neemt ze niet op en Hongarije ook niet en die vallen onder dezelfde wet. He? Dus het is, ook dat is weer niet zo makkelijk. En dat die Broekers-Knol dus een aanwijzing wilde gaan doen, ja, dan verliest alle draagvlak. Dus dat hebben ze nu gedaan en dat gaat ze nooit meer doen.
De Rijksoverheid heeft gezegd, nou, wij wijzen jullie aan dat op die manier gebeurt. Dat is spijtig, terug te komen op je vraag, weet je, wat vinden jullie ervan? Het is spijtig dat het op die manier moet gebeuren. Mm-hmm. Want het hele beleid is natuurlijk in Nederland ingezet op een soort van consensus. Dus hey, wie Nou, wie wil dat zelfstandig doen? Wie wil dat uit zichzelf doen? Zeg maar. Nou, toen kwam er niet genoeg capaciteit. Toen moest het kabinet wel op die manier opeens een aanwijzing gaan doen. Nou, voor mij geeft het vooral het failliet aan van het huidige systeem. Dus die vrijblijvendheid. Het heeft iets heel raars, want opvang van vluchtelingen, dat is iets van nationale importantie. Dat is een nationaal belang, zeg maar. En dan moet je niet een lokale overheid, die moet wel in mee kunnen praten, maar niet het alleszeggende oordeel moeten vellen of ze dat wel of niet gaan doen. Want die hebben gewoon lokale belangen. En dan krijg je een hele rare discussie tussen, goh, wat willen wij lokaal, wat willen we op ons eigen Alkmaarse postzegeltje. Maar tegelijkertijd gaat dit over gewoon veel, veel breder. Als Nederland moeten wij gewoon mensen goed opvangen. En daar heb je veel meer een overheid nodig die een regierol vervult in plaats van met de pet langs allerlei gemeentes gaat om te vragen of ze alsjeblieft iets zouden kunnen gaan doen. Het moet geen rekensommetje zijn om te zeggen, nou, ik heb genoeg gedaan, nu ben ik even niet en nu moet jij.
Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 was er sprake van een grote toeloop van vluchtelingen naar Europa, voornamelijk uit Syrië. Er kwamen toen best veel spanning in Nederland rondom opvanglocaties. Was dat hier ook het geval?
Nee, er waren geen spanningen. En de overlastmeldingen waren nihil. Niet hoger als in een gemiddelde wijk met hier en daar zijn burenruzie. Maar ik bedoel, geen verkrachtingen, geen steekpartijen, geen gekkigheid. Niets van dat. Er zit een school naast, tussen 50% jonge meisjes. Mm-hmm. Zo werkt het op een school. Ja. En er zit ernaast, dus daar was geen last. Okay. Weet je, dus er was goed controle, er werd goed gecommuniceerd. Dus die vluchtelingencrisis toen was de toeloop groot. Maar er is niet extra overlast geweest.
Nee, precies.
Van die mensen. Er zijn slechte spanningen van asielzoekerscentra in Nederland. Doordat mensen die geen recht op asiel hebben, uit Algerije, uit Tunesië, uit Marokko, uit Palestina, uit Egypte, die zitten hier, die vervuilen het asielsysteem. Armenië trouwens niet te vergeten. Die vervuilen het asielsysteem door in het systeem te blijven. Want ze mogen dus die 6 maanden of een jaar blijven. En dan gaan ze iedere keer procedures starten en in beroep. Mm. En met die mensen, dat zijn de overlastgevers. Want die gaan stelen en rouzen, want die weten, ik mag toch niet blijven. Dus, maar ze kunnen ze ook niet straffen. Nee. Dus dat is het probleem. Je moet die mensen die geen recht hebben, binnen een week, linea recta, toedeledokie. En dat moet misschien wel Europees, dat je zegt, prima, we zetten jou in Roemenië. En als je weer weet dat je naar huis wil, dan mag je gaan, dan brengen we je. En zolang je niet weet, blijf je lekker in Roemenië. Of in Bulgarije, hele grote landen, heel veel ruimte. Dan vang je ze daar op, betaald, zodat het niet meer interessant is voor die mensen om naar Nederland of Duitsland of België of Oostenrijk te komen.
Niet alleen de Nederlandse gemeentes, maar ook tussen de Europese landen waren er veel spanningen. Sommige landen wouden geen vluchtelingen opvangen en andere landen, zoals Duitsland, juist heel veel. Uiteindelijk kwamen er daardoor ook vluchtelingen naar Nederland. Oké, mijn vraag is, hadden die spanningen in Europa ook weerslag op de politiek of de algemene stemming over vluchtelingen? En het AZC hier in Alkmaar naar uw idee?
Dat is natuurlijk die hele discussie toen volgens mij in Italië ook geweest. Dat die ook zoveel vluchtelingen kregen. Ja. En dat ze zeiden, ja weet je, er was een afspraak. Dat wordt, en Griekenland die kaart dat volgens mij ook aan. Weet je, was de afspraak. We verdelen dat onder die Europese landen. Maar die Europese landen pakken hun verantwoordelijkheid niet. Dus dat is, en dan kun je het hartstikke mooi in Europees verband afspreken. Maar als de uitvoering, of als je niet kan dwingen, afdwingen of die individuele lidstaten pakken hun verantwoordelijkheid niet op. Ja, weet je, dan houdt het ook op, zeg maar. En daar heeft Europa een grote verantwoordelijkheid in.
Ja, maar ik vind het heel slecht als je een land gaat dwingen. Want Hongarije is bezet, je moet de geschiedenis weten. Hongarije is bezet geweest door Turkije, het Ottomaanse Rijk. Mm. Dat zit in hun genen. Wij willen geen moslims. Dat zit in die genen. Die Ottomanen lagen voor Wenen. Dus dat was een megastrijd. Die mensen, dat is hun geschiedenis. Dus ze zeggen, wij willen die moslims niet. Ja, en wie zijn wij dan? Uit Nederland om te zeggen dat Hongarije dat moet doen. Dat vind ik een dingetje. Want wij zijn toch de Europese Unie, maar we zijn wel die verschillende landen.
Zou de Europese Unie, naar uw idee, iets kunnen doen om gemeenten te helpen hiermee om te gaan?
De balans moet blijven. Dus al die vragen die je stelt, hè. Dus ik zit maar in de gemeenteraad, hè. Maar die balans van in de gemeente of in het land of in Europa, er moet balans zijn. Als die wegvalt, worden mensen boos.
Vindt u hier dat mensen hier in Alkmaar of Nederland tegen asielzoekers zijn?
Nee. Nee, het korte antwoord is nee. Mensen zijn in zijn algemeen, natuurlijk zijn mensen tegen. En, maar het gaat er ook om. Weet je, het is. Je moet ook oppassen natuurlijk dat is natuurlijk een gevaar om dit soort problemen in een hele korte vraag van zijn mensen voor of tegen. Ja. En het heeft heel veel verschijningsvormen. Het heeft heel veel. En je moet echt rekening houden ook met, als het gaat om opvang, over hoe worden opvangplekken geïntegreerd in wijken, in gemeentes en dat soort dingen allemaal. Weet je, hoeveel mensen vang je tegelijkertijd op? Weet je, wat is die begeleiding, noem het op, dat soort dingen. Maar in zijn algemeenheid, weet je, beseft het merendeel van de mensen, deze mensen komen naar Nederland toe. Niet omdat ze zo ongelooflijk van schaatsen houden of van kaas houden. Nee, die meeste mensen komen naar Nederland toe omdat de plek waar ze nu wonen niet leefbaar is. Zij maken een grote beslissing, ze nemen ongelooflijke risico's om hierheen te komen. En helemaal als we het op dit moment over die Afghaanse vluchtelingen hebben, weet je, die zijn hun leven niet zeker. Die zijn hun leven gewoon niet zeker. En dan moet je gewoon zorgen dat je op gaat staan en dan gaat zorgen dat je daar een goed verhaal ook over vertelt als nationale overheid. En zorgen gewoon voor een goede opvang.
Nou, we hebben nu een asielzoekerscentrum dat draait.
Precies, maar
en nog een jaar of twee. En dan zien we wel weer. Ja.
Wat vind je van deze, als je dit zo hoort, deze twee raadsleden? Wat is je eerste reactie daarop?
Ja, het is heel leuk. Kijk, we kunnen natuurlijk heel erg abstract praten over migratie. Hè? Maar als je gaat om waar het beleid wordt vormgegeven, dat is uiteindelijk op lokaal niveau, hè? De opvang van mensen. Ja, daar moet je uiteindelijk, moeten we het van hebben, zeg maar. Hè? Daar komt het uiteindelijk op neer. En ik vind het wel interessant om dit te beluisteren. Want enerzijds, je ziet hier iets terug van nou ja, wat er al Europees speelt, hè, van verschillen tussen lidstaten en het draagvlak en de bereidheid om mensen op te vangen. Maar exact zeg maar datzelfde patroon zien we eigenlijk ook doorvertaald naar lokaal niveau. Hè. Dus je ziet dan ook dat daar natuurlijk ook spanningen zijn en dat het draagvlak ook enorm verschilt. Ja, sommige gemeentes willen hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, we zien nu, ik vind in deze rapportages hier wel mensen die wel bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar sommige andere gemeentes is dat waarschijnlijk totaal niet het geval. En daar komen we denk ik bij een ander thema, wat natuurlijk ook de spanning tussen de Rijksoverheid op dit terrein en het beleid dat daar gemaakt wordt en een lokaal niveau. Want Alkmaar kreeg een aanwijzing van de staatssecretaris. Later bleek eigenlijk staatrechtelijk dat er helemaal niks van klopte, dat het helemaal niet mocht. Ja. Daar heeft ze helemaal geen verantwoording over gelegd, want dat zei ze volgens mij op de dag dat ze aftrad. Dus ja, en die dacht, oh, dit moeten wij nu gaan doen. En Alkmaar hebben ze dat dan ook gewoon gedaan. Maar andere gemeentes die dachten, ja, maar hallo, dat willen we niet zomaar doen.
Dan moeten we misschien kort even uitleggen voor alle luisteraars. Dus wat de staatssecretaris deed, het is een zogenaamde aanwijzing. Is een, ja, eigenlijk zeggen wij als Rijksoverheid verplichten jou als gemeente dit te doen. Ja. En toen bleek later dat ze er eigenlijk helemaal geen rechtsbasis hadden. Dus dat mocht helemaal niet volgens de wet. Ja. Maar ze had gebluft. Ja. Bluffpoker. En het werkte eigenlijk wel, toch?
Ja, voor een deel werkte. Ja. En ik kan het voor een deel, kijk, alle staatsrechtelijke problemen en wantrouwen tussen lokale overheid en Rijksoverheid te zaken, kan ik het ook wel begrijpen. Als je inderdaad in gymzalen zit met mensen die geen kant op kunnen en te weinig gemeentes zijn bereid om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Ja, wat doe je dan als Rijksoverheid? Dan kan ik ook wel begrijpen dat op een gegeven moment dat je denkt, van, ja, maar we moeten mensen ergens kwijt. Hè, we moeten beginnen met de integratie van mensen ergens in onze samenleving. En dat moet uiteindelijk lokaal. En dat zijn toch vaak dezelfde gemeenten. Ja, grote steden, ja, die willen altijd wel mensen. Omdat die natuurlijk ook vaak meer progressief georiënteerde stadsbesturen hebben. Dus die zeggen altijd, ja, weet je wel, wij willen onze rol. Maar lang niet elke gemeente doet dat. En dat is wel een probleem natuurlijk. Van ja, we kunnen wel zeggen, we gaan mensen opnemen. En dan kom ik weer bij mijn eerdere idee over een kwotum bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk ook daarmee lange termijn beleid ook met gemeentes opbouwen. Als je weet hoeveel mensen er per jaar gaan komen. Maar nu is het oké, er komt nu in één keer plotseling een hele grote groep uit Afghanistan. En maar een beperkt aantal gemeentes neemt daar verantwoordelijkheid. De rest, die duikt hem. Die durft dat niet aan of wil dat niet of wat dan ook. Ja, en dan krijg je zo'n situatie.
En wat dat betreft zijn gemeentes bijna net Europese landen, toch? Ja. Want eigenlijk is dat precies wat er op Europees niveau ook speelt.
Ja, wat ik net al zei, je ziet eigenlijk diezelfde dynamiek op Europees niveau, zie je dan ook hier op lokaal niveau. En een derde iets wat ik ook interessant natuurlijk ging over het draagvlak en over problemen. Hè, van natuurlijk van tevoren zijn er heel veel zorgen en ook spanningen vanuit angst van ja, worden straks onze vrouwen lastiggevallen, diefstal, criminaliteit, geweld, et cetera. Wat voor mensen komen hier? Maar vaak als die mensen er zijn, dan zien we ook al dat het vaak goed gaat. En dat inderdaad een problematiek die speelt niet meer is dan, laten we zeggen, een wijk met dezelfde aantal mensen. Hè. Dus uiteindelijk zijn de negatieve effecten vaak maar beperkt. Maar natuurlijk, behalve dan die groep veilige landes, waar we het eerder over hadden, die natuurlijk wel vaak voor fundamentele overlast blijft zorgen. Hè, dus dat, ja, dat is wel een iets waar je denkt, ja, van tevoren wordt er zijn heel veel mensen hebben daar zorgen over. En ik vind daarom juist dat het belangrijk is opnieuw om niet ad hoc te reageren, maar te doen aan het eigenlijk vestigen van democratisch draagvlak. Door al heel vroeg een proces op te starten, in gesprek te gaan met je burgers. Hoeveel mensen willen we hebben? Wat voor mensen willen we hebben? Waar willen we mensen vestigen? Zodat ik heb liever uiteindelijk, dat is ook denk ik een les van 2015, hè, in plaats van dat er een klein aantal locaties wordt gebouwd met heel veel mensen, wat voor het COA economisch gezien het beste was, dat je veel meer werkt aan kleinere opvang, gespreide opvang van kleine groepen, verdeeld over een groot aantal gemeentes. Denk ik beter voor de integratie, maar dat is ook beter voor het democratisch draagvlak in die gemeente zelf. En op tijd beginnen met je burgers daarbij te betrekken, dat je niet wilt dat straks een rel ontstaat wanneer uiteindelijk er een heel groot AZC gaat komen.
Een van de sprekers in de reportage heeft het over het verschil tussen kansloze migranten en vluchtelingen. Mm-hmm. Dat is een verschil dat in het, denk het algehele spraakgebruik niet zo bestaat. Maar eigenlijk klinkt het logisch. De overlast komt vaak, wordt gesteld door kansloze arbeidsmigranten die eigenlijk binnen een week, wordt gesuggereerd in de reportage, weer toedeledokie weg zouden moeten. Ja. Heb jij een visie op die selectie en waarom dat nu dan niet lukt en waarom die overlast dus toch ontstaat?
Ja, dat is omdat die landen simpelweg niet hun eigen burgers terug willen nemen. Kijk, in 2015 hadden we daar ook mee te maken. Als je kijkt naar de cijfers van 2015, 2016, Syrië stonden bovenaan. Maar volgens mij in de top 5 stonden ook Albanese, Kosovaren, Bosniërs en allemaal landen. Je denkt, toen was daar geen conflict meer. Hè? Van waarom kwamen die mensen toch niet naartoe? Ja, die lagen op de route en die dachten, we zitten hier nu in de Balkan met ook beperkte vooruitzichten. Maar al die mensen gaan naar Duitsland, wij willen daar ook naartoe. En ook opnieuw, dat is heel begrijpelijk, maar dat is niet de bedoeling. Die mensen gaan we natuurlijk niet opnemen, dus die moeten uiteindelijk weer terug. Maar wat we nu zien, natuurlijk een aantal landen in Noord-Afrika, Tunesië, Algerije, Marokko vooral, daar komen de zogeheten veilige landers vandaan, die inderdaad vaak overlast veroorzaken. Want ik zou het zelfs niet altijd arbeidsmigranten noemen. Het zijn eigenlijk gewoon soms zelfs kleine criminelen, mensen die gewoon denken, daar kunnen we geld krijgen en dan gaan we gewoon daar naartoe. En hier profiteren eigenlijk van de situatie, ten koste van het draagvlak voor daadwerkelijke vluchtelingen. Hè? Want als jouw winkelketen steeds wordt leeggeroofd en je bus bespuugd wordt, dan is het heel begrijpelijk dat je op een gegeven moment helemaal klaar ermee bent. En dat je ook niet meer al het onderscheid kunt maken tussen wie komt er nou uit Algerije en wie komt er uit Syrië. Dus dat ondergraaft echt ons draagvlak. Maar we zijn niet in staat om die mensen terug te sturen, omdat die landen simpelweg hun niet op willen nemen. En daar vind ik wel dat we Europees gezien vooral falen. Ik denk als we Europees gezien een vuist konden maken jegens landen in Afrika en Midden-Oosten, waar de veilige landers vandaan komen, in staat zouden zijn om die inderdaad snel, naar wij spreken binnen een week, en dat is misschien een beetje kort, maar laten we zeggen binnen een maand waanzienbare tijd, weer terug te sturen. En de consequenties vast zouden zitten voor landen die daar niet aan meedoen, maar ons wel opschepen met hun burgers. Dan zouden we denk ik veel meer draagvlak kunnen creëren. Een veel beter functionerend beleid. Want er worden ook gewoon plekken worden vastgehouden eigenlijk worden ingenomen door die veilige landes. Dat draagt ook bij natuurlijk aan crisistijd. Is dat geen goede zaak? Ik denk dat we echt Europees gezien, maar daarvoor liggen bijvoorbeeld een Frankrijk heeft natuurlijk een heel ander belang in Noord-Afrika dan in Nederland. En heel andere connecties. Dus Europees gezien zijn we ook op dit terrein niet in staat om gezamenlijk op te trekken en een vuist te maken en te zorgen dat het beleid eindelijk goed functioneert. Ja.
Wij maken deze podcastserie in het kader van de gemeenteraadsverkiezing. En ik vroeg me af, is er een advies wat je zou geven aan coalities die straks weer gaan schrijven aan hun programma en ook het thema migratie in een paragraaf zouden moeten verwerken?
Aan coalities lokaal, zeg maar.
Aan lokale coalities.
Het verval niet in... Kijk, je kunt niet alleen maar vanuit je eigen gemeente of je eigen politieke gezindheid, denk ik, hierover dit thema denken. Dus je weet dat gemeentes waar een links-progressief stadsbestuur is, die zullen bereid zijn om mensen op te nemen, omdat het past in hun programma. Maar uiteindelijk is dat niet alleen de plekken waar mensen worden opgevangen. Want dan krijg je vooral concentratie in grote steden, waar gemeenschappen zich vormen, wat lang niet altijd bevorderlijk is in de integratie. Dus uiteindelijk moeten ook gemeentes met een denk ik, rechtse, conservatieve stadsbestuur hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk, en dan hebben we het meer over landelijk beleid. Als de grote steden zeggen, we nemen zoveel mensen op, dan kan de rest duiken natuurlijk, en hoeft hij dat niet te doen. En daardoor krijg je toch een beetje scheefgroei in Nederland als het gaat over opvang. Dus ik denk dat hier gemeentes eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid in moeten nemen. En dit denk ik ook gezamenlijk eigenlijk dit op moeten nemen. Dus niet alleen maar geredeneerd vanuit je eigen gemeente of je eigen ideologie van je eigen stadsbestuur en wat nu het mooiste in het plaatje past.
Mooi.
Oké. Dank je wel, Gert-Jan.
Graag gedaan.
Ontzettend leuk om met je te praten en heel veel interessante opmerkingen over...
Nog een uur door kunnen
praten. Ja, we nog zo een uur door kunnen
gaan. Altijd.
Ja.
Ja. Dat is niet het probleem.
En wij zijn er binnenkort weer met de volgende aflevering van Global Gossip. Ik hoop jij dan ook bent, Mendeltje.
Ja, leuk, Rick-Jan. Ik zie er naar uit.
Tot de volgende keer.